Vooraf enkele mededelingen namens de kerkraad. Na de morgendienst, na de zegen, hopen we het Ere zij God te zingen. Aansluitend aan de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar kerstliederen te zingen in de kerkzaal. De avonddienst begint om 6:00 en op tweede kerstdag is er om 10:00 de kerstfeestviering van de zondagsschool. En heel de gemeente is daarbij heel hartelijk uitgenodigd. De collecten op deze eerste kerstdag zijn bestemd voor de kerk. Dat is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor de werkgroep Oost-Europa. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 1 en 2 van Psalm 98. Thank you. deze eerste kerstdag willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit het derde vers van Psalm 2. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. In deze psalm gaat het erover wie er nu eigenlijk koning is, wie er nu eigenlijk regeert. En in deze psalm, in de Bijbel, maar ook in Lucas 2 wordt duidelijk dat het de Heere is die regeert en dat Christus koning is. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen vindt u in Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte. 3 versen, vers 1, vers 6 en vers 7. Een gedeelte waarin we twee keer de uitdrukking en het geschiedde tegenkomen. Vanavond hopen we stil te staan bij het derde en het geschiedde. Vanuit vers 6, 15 en 16. Maar nu dus 1, 6 en 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En het geschiedde als zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed? Laten we bidden. Getrouwe en almachtige, eeuwige koning. U bent de Heere der Heren. U hebt heel deze wereld in uw machtige hand. Wat is het groot, Heere, dat u ons op deze eerste kerstdag bij elkaar brengt als gemeente. Samen met vele gasten, kinderen, familie. Heere, mensen die wellicht niet zo heel vaak naar de kerk gaan en die vandaag wel in ons midden zijn. We danken u daarvoor, Heere, dat we samen mogen zingen, uw lof mogen bezingen, dat we samen mogen terugdenken aan dat machtige wonder dat u mens werd en dat u geboren wilde worden, op aarde kwam om te lijden en om te sterven, en dat we ook mogen luisteren naar wat u in dat woord van u hierover zegt. Dat we mogen luisteren naar de verkondiging, naar de prediking van het kerstevangelie. Naar de blijde boodschap van kerst. Heren, en als het woord klinkt, als er gepreekt wordt, dan gebeurt er heel wat. En daar willen we ook om bidden of u dat wil geven. Dan houdt u ons de spiegel voor. Dan wilt u ons leren wie we zijn. Hoe het er met ons voor staat. Waar we naartoe gaan. Maar u wilt ons ook leren wie u bent. En het allergrootste wonder van de prediking, dat is dat u uzelf wegschenken wil. Dat u uitdeling houdt. Heere, mogen we allen met het kind, met de koning, in ons hart naar huis gaan. Want het is een wonder, Heere, dat u in Bethlehem geboren wilde worden. Maar geef toch ook dat andere wonder. Dat is voor u toch niet te groot. Dat u in ons hart geboren wordt. En als het zo mag zijn, Heere, dat we u mogen kennen, wilt u ons ervan verzekeren. Dat we mogen merken, geloven, ervaren, of wat ook maar, dat niet alleen wij u aan het hart mogen drukken, maar dat u ons aan uw hart drukt. Heren, wilt u het schenken, uw kensen die daar zo naar uitzien? Die uitzien naar zekerheid. Die uitzien naar het werk van u in hun hart en leven. Heren, wilt u de stille hoop niet beschamen? En wilt u het waarmaken? Allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Wees met hen, heren, die in de kerk zitten omdat het moet. En meer niet. Of uit gewoonte. En meer niet. Heren, wie we ook zijn. Hoe ver bij u vandaan ook. Het is voor u toch niet te wonderlijk. Om ook dan ons in het hart te raken. We hebben het gisteren gelezen. Al hebt u met vele minnaars gehoereerd. Afgoden gediend, betekende dat. Keer toch nog weder tot mij. Nochtans. Heere, mag dat moed geven voor ons allen. En zegen zo de prediking. Help in het verkondigen van uw woord en in de gebeden, in het zingen. En mag alles zo zijn tot eer van u. Het begeleiden, Heere. Zegen ons deze dag. En geef uw vrede. Wees met hen, Heere, voor wie deze dag ondanks alles ook pijn met zich meedraagt en oplevert. Verdriet vanwege gebroken verhoudingen en situaties. Vanwege wonden die er geslagen zijn in ons leven. Heere, wees ook dan nabij als we anderen zien met hun kinderen en met hun kleinkinderen om zich heen. En als we anderen zien die het gezellig hebben. Het kan soms zo zeer doen, Heere. Geef uw genade. Uw genade die nog veel meer is en veel dieper gaat dan de gezelligheid alleen maar. Heere, wilt u uw zegen geven aan ons allen. Heel uw kerk gedenken op deze dagen. Beschermen. Heere, we bidden om uw zegen als onze gaven geven. We bidden voor de werkgroep Oost-Europa. Allen die hun krachten en hun tijd daarvoor mogen geven. Heere, zegent u die mensen en zegent u ook de stichting, de werkgroep. Zegent u degenen die geholpen mogen worden in Oost-Europa. Met woord en daad, met gebed en zorg. Heere, denk aan de gemeenten daar, aan de christenen daar. Mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. Soms te maken hebben met bittere armoede. En de ene dag niet weten wat ze de volgende dag moeten eten. Ach, Heere, wilt u met ze zijn en wilt u werken met uw geest in de harten daar. En Heere, mag de welvaart die er hier is geen afgod voor ons worden. Maar mogen we u als Heere en mogen we u als God erkennen en dienen en liefhebben. Zie zo in genade op ons neer, Heere, wilt u de Satan van ons weren. Satan die een gruwelijke hekel heeft aan het woord genade, aan de Heere Jezus en aan zijn volk, aan zijn kerk en aan zijn werk. Verbreek zijn werk, Heere, het werk van de boze. En wilt u heerlijk werken deze dag onder ons. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria, vers 1, 2 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, want ziet om zeren daan en hoe heilig is zijn naam. 1, 2 en 3 uit de lofzang van Maria. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10. Gemeente, het gaat vanmorgen over een gouden draad. Als je de Heer Jezus persoonlijk mag kennen, als je borg en zaligmaker, dan loopt er een gouden draad door je leven. Soms dan zitten er heel veel grijze en zwarte draden omheen, zodat je die gouden draad bijna niet kunt zien. Maar hij is er wel. En hij blijft er ook. Die gouden draad. Door deze wereldgeschiedenis loopt er ook een gouden draad. En ook daarvan geldt, je ziet die draad niet altijd. En soms zie je hem helemaal niet, dan lijkt hij weg, dan is hij onzichtbaar. En toch, hij is er. Die gouden draad van het verlossingsplan, het verlossingswerk van de Heere Jezus. De gouden draad dat de Heere zijn woord waarmaakt, zijn beloften vervult en heen werkt naar de dag van zijn toekomst, van de wederkomst van de Heere Jezus. Een gouden draad, een draad van heil. Een gouden draad die God weeft door het spinrag. Het zwarte spinrag van deze wereldgeschiedenis. Door het donker van je leven. We zien het ook vanmorgen op deze eerste kerstdag. En het thema van de preek is de gouden draad van het kerstevangelie. De gouden draad van het kerstevangelie. We letten allereerst op de keizer. En vervolgens letten we op het kind. Dus de gouden draad van het kerstevangelie, twee punten. We letten op de keizer en op het kind. Gemeente, het is kerstfeest vandaag. En we hebben het kerstevangelie uit Lucas 2 gelezen. En wat is nu de eerste naam die je tegenkomt in Lucas 2 in het kerstevangelie? De eerste naam die je tegenkomt is niet de naam van de Heere Jezus, of de naam van Maria, of de naam van Jozef, maar de eerste naam die we tegenkomen is de naam van keizer Augustus. Wie was dat, keizer Augustus? Dat was de machtigste man op aarde in die tijd. Eerst was hij generaal in het leger. Een belangrijke generaal, een succesvolle generaal. Hij heeft hevig moeten vechten, bloedige oorlogen heeft hij gevoerd, burgeroorlogen vooral. Maar toen hij eenmaal keizer was, was er vrede in het Romeinse Rijk, voorspoed. En we kunnen wel zeggen dat het echt heel goed ging onder regering van keizer Augustus. Het was een periode van vrede en welvaart. Een periode die bekend staat als de Pax Romana. Vrede. Welvaart. Er was stabiliteit in het wereldrijk. Al die 44 jaar dat Augustus aan de macht was. En dat zorgde voor veranderingen. Het bestuur werd veranderd. Het rijk breidde zich uit in zijn dagen. Rome veranderde in de dagen van Augustus van een stenen stad in een marmeren stad. Tientallen tempels verrezen. Allerlei godsdiensten kwamen tot bloei. En zelf werd Augustus de hoogste priester, de pontifex maximus van de staatsgodsdienst. Keizer Augustus. Ja, die stond aan de top van de wereld. De keizer van een nieuwe wereldorde in die dagen. Een van de dingen waar keizer Augustus tegenaan liep, dat was het grote aantal vrijgezellen in zijn rijk, in het Romeinse Rijk. Het aantal huwelijken daalde en het aantal kinderen dat geboren werd, daalde daarmee ook. En Augustus die zag in, als dat zo doorgaat, dan is het rijk tot de ondergang gedoemd. Vandaar dat Augustus het huwelijk promoten. En hij maakte het krijgen van kinderen aantrekkelijker door politieke gunsten te geven aan iedere man die 3 of meer kinderen had. Het is goed mogelijk dat hij om die reden ook een groot belang had bij volkstellingen. Zo kon hij het succes zien van zijn poging om dat huwelijk te promoten. En het lijkt ook trouwens succesvol te zijn, want onder zijn regering groeit het aantal mannelijke staatsburgers van 4 miljoen naar 5 miljoen. En natuurlijk heeft die bevolkingsgroei ook te maken gehad met de vrede, het ontbreken van oorlogen. Keizer Augustus, de machtigste man ter wereld, de man die als het ware als God aanbeden werd. Augustus, de verhevene. Zoals zijn titel zegt. Eigenlijk heette hij Octavianus. Augustus was zijn titel. De verhevene. Degene die tot hoger macht bevorderd was. En het geschiedde in die dagen. Zo begint dan het kerstevangelie. Die dagen. En nee, dat zijn niet de dagen van keizer Augustus. Dat zijn niet de dagen van die nieuwe wereldorde. Niet de dagen van die keizer en van het bevel tot inschrijving. Dat zou je verwachten. Maar zo is het niet. Het geschiedde in die dagen, dat zijn die dagen waar je over leest in Lucas 1. Van Gabriel, door God gezonden, tot de maagd Maria. Het zijn de dagen van Elisabeth en haar lied van Zacharias en zijn lofzang. Het zijn de dagen dat Maria in verwachting was van de Heere Jezus. Wat gebeurt er dus, gemeente? Wat zegt Lucas hier? De Heere Jezus die wordt niet in de dagen van Augustus geboren. Maar keizer Augustus is keizer en hij gaf een bevel tot inschrijving in de dagen dat de Heere Jezus geboren was. En dat is een heel groot verschil. Wat is er dus het belangrijkst? Augustus, de inschrijving, die zwarte draden van die nieuwe wereldorde in dat Romeinse Rijk, de Pax Romana, nee, de dagen van Lucas 1 en 2... De dingen die daar gebeuren, in Nazareth, in Bethlehem. Dat is de gouden draad. Zo kijkt de Bijbel naar de gebeurtenissen. Zo kijkt God ernaar. Augustus, die geweldige keizer. Hij was keizer in die dagen dat Jozef en Maria naar Bethlehem gingen. En dat kleine kindje daar in de kribbe werd neergelegd. Gemeente, zullen wij ook zo kijken en zo gaan denken. Kijken naar de gouden draad die er door deze wereldgeschiedenis heen loopt. God heeft zijn zoon gegeven, dat is lang geleden gebeurd. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En nu zit hij aan de rechterhand van God in de hemel. En zijn verlossingswerk gaat door. Vanuit de hemel gaat hij verder met het trekken van zijn gouden draad door deze wereldgeschiedenis. Hij verzamelt, hij bewaart zijn kerk. We leven vandaag in een bijzondere tijd, dat kun je altijd al wel zeggen natuurlijk. Tijd van ongekende oorlog in Israël, oorlog in Oekraïne, het grote Rusland, te strijden getrokken. We zijn er bijna aan gewend. We zouden het haast vergeten. Maar het is zo ingrijpend en aangrijpend. Vluchtelingenstromen die aanhouden. Hoeveel ellende maken mensen niet mee? Een bijzondere tijd. Denk aan heel de discussie rondom LHBTI. En of een man is, dat moet je nog maar afwachten. Het ligt eraan hoe hij zich voelt. Je moet vooral ook als tiener alle ruimte krijgen om je seksueel te ontplooien en je eigen gevoelens en je eigen wil volgen, van welke richting je ook bent. En ook in kerken lijkt het gevoel van mensen, de cultuur waarin we leven, het te winnen van het woord. We leven in een aparte tijd. Misschien hebt u wel gezegd in uw gedachten, dominee, het is een verschrikkelijke tijd. Abortus, euthanasie, vrije seks. Het wordt allemaal gepromoot. Wat dat betreft liggen er ook wel lijnen naar het Romeinse Rijk in die dagen. Het wordt soms zelfs gestimuleerd van hoger hand. Ons land, Nederland, bekostigt jaarlijks honderdduizenden abortusdiensten in het buitenland. Dat is ontwikkelingssamenwerking. Arme landen helpen. En wie betaalt dat? De ontwikkelingshulp die geboden wordt aan derde wereldlanden, waarbij onze westerse normen en waarden opgedrongen worden. In wat voor tijd leven wij? Polarisatie neemt toe, wantrouwen richting anderen, richting overheid. En de macht van techbedrijven zoals Amazon en Google, Apple en Microsoft nemen toe. Hebben meer invloed dan onze Nederlandse regering in deze wereld. Meer macht dan Biden en Poetin. Wat zal de toekomst brengen? Oorlogen, geruchten van oorlogen, liefde die verkilt. Hoe zal het gaan met de kunstmatige intelligentie, de artificial intelligence? Haat tegen het Joodse volk, haat tegen christenen, christenvervolging. Gemeente, deze wereld zit vol zwarte draden, gitzwarte draden. En dan lezen we in Lucas 2 en het geschiedde. In die dagen dat die gouden draad van het werk van God in deze wereld aanwezig was, getrokken werd. En dat geldt ook vandaag. Dat geldt ook vandaag. En wat is dan nu belangrijk, gemeente, als het geschiedde in die dagen, Augustus en zijn wereldrijk? Wat is er nu belangrijk als we denken aan alles wat er gebeurt in deze wereld, aan alles wat er speelt? Gemeente, de gouden draad, Gods werk, het werk van Gods Zoon, zijn koninkrijk, dat komt zoals het toen, zo is het nu. En God gebruikt daarvoor dat pionnetje, keizer Augustus, om Jozef in Bethlehem te brengen samen met Maria. Om zijn woord, om zijn beloften te vervullen. En vandaag gebruikt hij ook nietige mensen. Pionnetjes. Mensen die zelf denken dat ze alle macht en alle wijsheid in pacht hebben. Wat is echt belangrijk, gemeente? Niet keizer Augustus, maar koning Jezus. Wat is echt belangrijk? Niet alles wat er in deze wereld gebeurt. Maar koning Jezus, hem te kennen, zijn evangelie, dat. En dat die herders waar we vanavond over hopen te horen ook vandaag navolging krijgen. Ze kwamen met haast en vonden Maria, Jozef en het kind. Stel je voor dat de Bijbel vandaag verder geschreven zou worden. Dan zou er wellicht zoiets staan. Het geschiedde in die dagen. In de dagen dat de gemeente samenkomt. rond de kerstdagen. In die dagen dat de Heere Jezus zijn gemeente extra opzoekt door middel van de prediking van het evangelie. Het geschiedde in de dagen van die grote werken van God, dat het zendingswerk doorgaat, dat het bijbelvertaalwerk doorgaat. Het geschiedde in die dagen dat er een nieuw kabinet in Nederland geformeerd wordt. In de dagen dat het woord in Middelharnis opengaat. Dat iemand als Boutersen tot 20 jaar veroordeeld is. In die dagen dat God verder gaat met zijn werk. Met zijn kerk. Weg naar zijn grote toekomst. Gemeente, dat is vele, vele, vele malen dieper en rijker en belangrijker dan al die dingen waar het nieuws vol van staat. De gouden draad van het evangelie. De gouden draad van het werk van God. Vergeet het niet. Hoe zal deze tijd herinnerd worden later? Als je over 100 jaar een geschiedenisboekje leest, als de wereld dan nog bestaat en als er dan nog geschiedenisboeken zijn. Hoe zal deze tijd omschreven worden? Tijd van emancipatie of LHBTI of tijd dat de mens eindelijk dacht het licht gezien te hebben. Of het juk van de ouderwetse normen en waarden van ons afgeschud hebben, noem maar op. De Bijbel die leert het anders. Ook in die dagen, 2023, het zijn de dagen van God. Van de regering van God. Dat God de teugels in zijn handen heeft. En dat hij Poetin als een pionnetje op zijn grote schaakbord heeft. En Hamas als een pionnetje. Niet dat ze geen verschrikkelijke dingen kunnen aanrichten waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar God regeert deze wereldgeschiedenis. En de Heere is op weg naar de grote eindoverwinning op het kwaad, op de duivel, op de dood, op het graf. Waar gaat het om vandaag? Dat lees je niet in de kranten. Tenminste, ligt er natuurlijk aan welke krant u leest. Je hoort het niet op het nieuws. Het gaat om God. Om het heil. Om de gemeente. Die gouden draad. Die we niet altijd zien met deze ogen. Maar die er wel is. En die gemeente wordt steeds groter, gemeente. Wordt steeds groter. Er valt er nooit eentje af. Er komen er alleen maar bij. En de Heer heeft beloofd dat zijn naam van kind tot kind wordt voortgeplant, zolang als de zon en de maan aan de hemel staan. Niemand die het ziet dan diegene die er belang bij heeft. En diegene die heeft geleerd om te luisteren naar en te buigen voor Gods woord. En dat betekent dat we niet van ons stuk hoeven te raken. Als we horen van verschrikkelijke dingen die er gebeuren in deze wereld. De Heere die regeert. Hoeveel Augustussen er ook aan de knoppen draaien. Ze kunnen geen draai geven zonder dat God de toestemming, de ruimte geeft. En elke draai aan de knop staat in dat onbegrijpelijke, goddelijke en toch troostvolle plan van God. Jawel, aangrijpende dingen gebeuren, heftig, er sterven mensen, er is verwarring. Maar de Heere regeert. En zijn wil geschiedt. En gemeente, dat geldt ook in het klein, nietwaar? Dat kleine wat niet wereldbeheersend is, maar waarvan u vanmorgen zegt, ja, maar het is wel leven beheersend. Het maakt mijn leven moeilijk. Het maakt mijn leven donker. Zonde waar je in verstrikt kunt raken. Die goddeloze zondekeizer wil de troon van je hart beklimmen. Er zit zo'n Augustus, zo'n verhevene hier van binnen. Dwaas. Maar er kan ook psychische nood zijn. Depressie, lichamelijke pijn, hunkering naar vervulling van je verlangens. Maar het blijft uit. Sommige mensen, ook in onze gemeente, hebben smart op smart. En het ene verdriet en het ene probleem is nog niet weg, of het andere dient zich aan. En dan zeg je soms, Heer, hoe moet het? Weer narigheid. Nog niet beter. Het kan niet ongelukkiger. Een leven vol zwarte draden. Zie je de gouden draad door de Bijbel gaan? In deze wereld, dat de Heere doorgaat met zijn werk. Dat de Heere, hoewel wij hem niet kunnen begrijpen dikwijls, wel betrouwbaar is. En dat alle dingen in zijn hand zijn. In zijn doorboorde middelaarshand. En dat bij alle donkere dat er kan zijn in je leven, God je zijn vrede, God je zijn zoon aanreikt. Hij is het die u en jou zijn vriendschap biedt. En die een oplossing heeft voor het allergrootste probleem. Die zelfs een oplossing heeft voor mensen die hun allergrootste probleem niet eens kennen. Of erkennen. De zonde. Leven zonder God en gericht op andere dingen. Zijn genade is werkelijk genoeg. Hij geeft zichzelf. Hij wil zondaarsharten openen. Hij wil zondige mensen aan zichzelf verbinden. Als je hem mag kennen, dan heb je alles. Enige troost die opweegt tegen al het pijnlijke. Goud, het goud van zijn genade. Ondanks alle zwarte draden die hier op aarde aanwezig blijven. En laten we dan maar letten op hem, gemeente, die daarvoor gezorgd heeft. Het goud in die gouden draad. Het kind. Want gemeente, die machtige keizer Augustus heeft dus een volkstelling afgekondigd. Alle burgers van het Rijk moeten op reis. Wat is het doel? Het is geen Bijbels doel, het is een menselijk doel. Macht, geld, eer, inkomsten. Daar gaat het Augustus om. Wat gaat hij doen met dat geld? Afgodstempels bouwen. Feesten, spelen, organiseren. Wie zal het zeggen? Zichzelf verrijken in weelde en in wellust. Het kan allemaal zo zijn. Maar God lacht om die nietige plannen van die machtige keizer Augustus. God heeft een totaal andere doel met die inschrijving. Want zijn zoon moet in Bethlehem geboren worden. Zo staat het in Micha 5. Bethlehem. Uit u zal de leidsman voortkomen. Die mijn volk Israël wijden zal. Ook Jozef gaat op reis. Of Jozef een keuze had, dat is onbekend, gemeente. Of Jozef wist van de bedoeling, de intentie van Augustus, weten we niet. Nazareth was niet zo'n belangrijk plaatsje, het was veracht. Maar Jozef gehoorzaamt. Jozef gehoorzaamt de overheid. Hij volgt het bevel op. Ondanks de zwangerschap van Maria. Misschien wel dankbaar dat ze gelegenheid hebben om nu toch naar Bethlehem te gaan. Wie zal het zeggen? Kenden ze Micha 5? Lucas 5 noemt dat, Lucas 2 noemt dat allemaal niet. Ze gaan op reis naar Bethlehem. En dan lezen we nog een keer dat zo belangrijke woord in Lucas 6. Lucas 2, vers 6. En het geschiedde toen ze daar waren. Daar, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. Toen ze daar waren, natuurlijk. In Bethlehem, daar waar Augustus ze wilde hebben voor de inschrijving, omdat God, die staat erboven, ze daar wilde hebben. vanwege zijn eigen woord. Omdat zijn woord toch altijd trouw volbracht wordt. Omdat zijn plannen niet falen. Toen, op dat moment, was het Gods tijd. Was Maria uitgerekend. Was de inschrijving daar. En zou Gods zoon ter wereld komen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En daar ligt hij. Een klein en fijn popje. Niet in een houten bakje zoals je wel eens ziet op plaatjes en op tekeningen. Nee, een voerbak. In een inham in de rotswand. Laag bij de grond, waar het voer voor de schapen ligt. Misschien was het wel een kuil. Een kuil in de rotsgrond, die als voerbak dienst deed. Een beest kan erbij. Mens geworden, zoals wij. Eerst ontvangen en nu geboren. Ja, en elke geboorte is een wonder. Als je een baby krijgt of als je in verwachting bent. Een wonder. En dan gaat het over een mensje. Een mensje dat nooit meer zal sterven. Ja. Als het gaat om de persoon. Als het gaat om de ziel. Geboren voor de eeuwigheid. Maar deze geborene hier in Bethlehem is anders dan alle andere geborenen. Want dit kind is God en dit kind is mens. Hoor maar, ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Een echt mensje. Een mensje van goud. Een mensje van onschatbare waarde. Hoezo? Nou, onder andere vanwege al die zwarte draden die er zijn. Niet alleen in de wereld ver weg, maar ook de zwarte draden in mijn eigen leven, in mijn eigen hart. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. God komt op aarde om de strijd aan te gaan met die gitzwarte draden, met de oorzaak van die zwarte draden die er zijn in deze wereld. Om de strijd aan te gaan met de zonde, met de duivel, met de wereld. Om dat zwarte weg te doen. God komt op aarde. Om de vijand op zijn eigen terrein te verslaan. Daarvoor werd God mens in Bethlehem. Een mens zijn. Ja. Dat is nogal wat, als je mens bent. Weet je dat? Ja, mens zijn, dat is natuurlijk prachtig. Jawel. Je kunt lief hebben. En je kunt dienen. En je kunt denken. En je kunt loven. Mens zijn, dat betekent dat je ingeschapen verlangens hebt. Verlangens naar levensgeluk, naar gezondheid, naar vriendschappen, naar relaties. En wat is het een zegen als die verlangens ook vervuld worden. Maar mens zijn, dat betekent ook als al die verlangens niet vervuld worden, dat je lijdt. Dat je lijdt. Een mens kan veel dieper en veel intenser lijden dan dieren. Mens zijn is uniek. Maar dat betekent ook dat het lijden uniek is. Lijden aan ziekte, aan pijn, aan eenzaamheid, onbegrip. En dat hoort na Genesis 3 dus ook bij mens zijn. Onvervulde verlangens, lijden. Mens zijn betekent ook dat je moet sterven. Een dier moet ook sterven. Maar die ziet er niet tegenop. Maar een mens wel. Dikwijls. Mens zijn, dat zou goud moeten zijn, gemeente. Mens zijn, goud. puur goud. Maar het is de mens gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zegt de Bijbel. Vanwege die zwarte draden van de zonde. Wel eens gezien, hoe komt dat toch? De dood in de wereld. De oorzaak zit hier. Mens zijn. En als we dan over dat ernstige, dat verdrietige van mens zijn denken, dan zijn we ook bij een ander facet. Want mens zijn betekent ook dat je onder de wet bent. Geroepen en verplicht om God te gehoorzamen, om je onder God te weten. Omdat God God is. Daar moet ik als mens naar hem luisteren. Zijn geboden houden. En aangezien ik die wet niet kan en wil houden, God liefhebben boven alles en iedere naaste als mezelf, betekent mens zijn ook onder de vloek zijn. Eenmaal moeten sterven en daarna eeuwig sterven. Als er niet ingegrepen wordt in mijn leven. Mens zijn, dat is nogal wat. En de Bijbel reikt ons als het ware een spiegel aan. Als we daar staan en neerkijken. In die nis. In dat gat. In de vloer. De kribbe. Dat ben ik, zo ben ik eraan toe. Dit houdt het in om mens te zijn. Je zou toch schrikken of niet? Mens zijn verstrikt in die gitzwarte draad. Hoeveel mensen beseffen dat eigenlijk? Besef jij het? Misschien zit je wel te slapen. Of geestelijk te slapen. En besef je dat niet eens. En de trein van je leven die rijdt verder op weg naar... Ja... Je zou maar wakker worden, wakker schrikken. Als je de eeuwige dood bent binnengereden. En het geschiedde. Als zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Godzoon, mens geworden. Een koning bij wie uitkomsten zijn. Tegen dat moeilijke. Van mens zijn. Tegen de dood. En hier schittert in Bethlehem de gouden draad van Gods genade. Augustus, die ziet dat niet. En Herodes ziet het niet. God is mens geworden. Ons in alles gelijk. Op één ding na. Zonder zonde. Maar dat verandert. Want hij die geen zonde gekend heeft of gedaan heeft. Hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Om een gouden draad in mijn leven te weven. Om met zijn heiligheid, mijn onheiligheid voor Gods aangezicht te bedekken. Om mensen te redden. Om de trein van mijn leven op een ander spoor te brengen. Daarom. Spoor dat precies de andere kant op gaat. Naar de heerlijkheid. Naar het leven. Naar die plek. Waar die gouden draad uitmondt in de straten van goud. Daarvoor werd God mens. Mens is hij geworden. Ons in alles gelijk. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hij werd mens. Dat betekent ook dat hij alles weet. Alles weet. Hij heeft al het verstand van de wereld en van de hemel. Over wat mens zijn inhoudt. En dat hij ook weet van onvervulde verlangens. Door ziekte te dragen. Door eenzaamheid te trotseren. Door honger, pijn te doorstaan. Hij weet van lijden. Hij weet wat het is om te moeten sterven. Hij weet van angst om vandaag mee te voelen met u, met jou. Hij werd een mens om naar de eeuwige dood aan het kruis te gaan. Opdat u van koers zou veranderen en een nieuwe bestemming zou krijgen. Opdat sterven erven zou worden. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, zegt Johannes in zijn brief. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, Gods zoon, mens geworden. En tegelijk is die God gebleven. Dit kind, gemeente, is de echte verhevene. Jezus is de echte Augustus. Dat betekent dat hij kan volbrengen wat geen mens volbrengen kan. Dat hij vrede kan geven, zoals Augustus dat niet kon geven. Hij kan de wet vervullen. Hij kan de wet houden om de Vader genoegdoening te geven. Wat geen mens kan doen. Hij droeg de vloek om de vloek op die wet, de straf op de zonde weg te dragen. Wat geen mens kan. Hij kon het, hij deed het. Hij kwam er doorheen. Hij kwam ermee klaar. Kerstfeest. Kerstfeest, dat houdt mij de spiegel voor. En dan zie ik, ik ben mijn gouden glans. Ik heb mijn gouden glans verloren. Alles verloren, wat goed was. En ik ben als mens op weg naar die zwarte eeuwigheid. Kijk, zegt God. Ik ben je achterna gekomen. Op weg naar dat einde. Mens geworden, om u te redden, om die gouden glans weer terug te geven, om die zwarte zondedraden over te nemen en mee te nemen naar het kruis waar God ze weg brandt. Je zou toch verwonderd zijn, gemeente, je zou hem toch lief krijgen. Bent u gekomen voor zo iemand als mij? Wat een wonder. Heb je dat nooit gezien? Nooit beseft? Dat God zich in de Heere Jezus echt naar je toe buigt? Misschien is het je vraag. Maar hoe wordt hij dan de mijne? Dit kind is verheven. Hij is Gods zoon. En daarom kan het. Hij breekt door de kracht van zijn geest het hardste hart. En hij schenkt zichzelf aan zondaars weg. Aan zondaars. Vertrouw jezelf toch aan hem toe. En vraag aan Gods geest of hij je dat wil leren. Wil leren vertrouwen. Wil leren geloven. O jawel, helaas gemeente. Dat hebt u wel gelezen, nietwaar? Er was geen plaats in de herberg. Het was gewoon vol. Het was gewoon vol. Of dat nou vijandschap was. Of niet. Maar zo kan het ook zijn in je hart, nietwaar? Het hoeft geen vijandschap te zijn. Tenminste, je hoeft het niet zo te beleven. Je bent niet negatief richting het geloof. Je bent niet negatief richting het dienen van de Heere. Maar je hart is gewoon vol met andere dingen. Er is geen plek voor hem. Andere dingen die gemakkelijker die leegte opvullen. Afgoden. Geen plaats voor hem. Het gaat zomaar niet. Nee, dat kan ook een afgod worden. Het gaat zomaar niet. Dat je je daaraan vasthoudt en zo je graf ingaat. In plaats van dat je je vastgrijpt aan het woord van God. Weet gemeente, de plek van de kribbe, die was heel dicht bij de herberg, waar het vol was. Bethlehem was niet zo groot als Middelharnis. Bethlehem was niet zo groot als Sommelsdijk. Veel en veel kleiner. Misschien was de stal er vlak achter. Er zijn wel uitleggers die dat denken. Dat het de stal was die bij de herberg hoorde. Hoe dan ook, gemeente, die gouden zaligmaker is niet ver. Vandaag ook niet. En u hoeft u zelf niet op te poetsen. Een boer die trekt zijn zondagse kleren niet aan als hij naar de stal gaat. En naar de kerk moet dat natuurlijk wel. Maar voor de gang naar Christus mag je komen zoals je bent. En zelfs keizer Augustus, hij zou niet weggestuurd worden. En Poetin ook niet. Wie ook maar tot hem komt, hij wordt de deur niet gewezen. Waar kan ik hem dan vinden, die koning? In de Bijbel lees je, Romeinen 10, dat je niet hoeft op te klimmen naar de hemel om de Heer Jezus te vinden. Wat staat er? Romeinen 10, vanaf vers 6, 6, 7, 8. Nabij u is het woord. Gemeente, de preek. De preek is als de kribbe. En dat betekent dat die preek heel eenvoudig moet zijn. En dat die preek laag bij de grond moet komen. En de preek, de prediking legt God zijn kind, zijn zoon, het goud van zijn genade voor u neer. En dit kind is verlossing te vinden. Voor mensen die God terug hebben toegekeerd. Die met heel veel minnaars, Jeremia 3, we hebben dat gisteren gelezen, afgoderij gepleegd hebben. In de prediking kijkt dat kind ons aan. Ik ben mens geworden om de straf te dragen die u de vrede brengt. Om de wet te houden die u niet houden kunt en wilt. Om de vloek te dragen die op u rust. Om je te verlossen en over te zetten van de eeuwige dood in de eeuwige heerlijkheid. Liefde. Liefde. Onbegrijpelijke liefde. Dat God zijn zoon gaf in deze wereld. Dat God zijn zoon gaf aan het kruis. Dat God zijn zoon, ondanks wie wij zijn, ons aanreikt. In de kribbe van de preek. Ik kan u redden, zegt dit kind. En ik wil u redden. Wie? Wie kan dan nog verheven zijn? Zou je niet door je knieën gaan? Omdat het goud van Gods genade, dat net als het water, naar beneden stroomt. De zwarte draden in uw leven zou veranderen, zou verzwelgen. Eens het zwarte weg zou doen. Hoeveel Augustussen er nog zullen komen in deze wereld? Niemand weet het. Wat brengt de toekomst? Niemand weet het. Dan hij alleen. Maar de Heere regeert. Zijn koninkrijk staat vast. Zijn koninkrijk komt. De gouden draad wordt verder getrokken. En u gemeente en jij. Wat rest u dan? Zo vlak voor het amen van de preek. Kust de Zoon. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, hoe vaak hebt u dat niet waargemaakt? Wat we samen zongen. Dat u volkomen uitkomst geeft. Zelfs bij het naderen van de dood. En heren, u bent nog steeds dezelfde. En de dood nadert voor ons allemaal. Maar bij u zijn uitkomsten. Omdat u uw Zoon gaf. Omdat u mens werd, Heere. We bidden. Geef ons geloof. Geef ons, Heere. Dat we niet meer op anderen neerkijken. Maar dat we zelf op de laagste plaats terechtkomen. Als een bedelaar. Op die plek. De genade die naar de laagste plaats vloeit. En stroomt. Ons leven zou veranderen. Heere, uw genade. Brengt ons daar. Wat een wonder. Wilt u het zondige, gebrekkige, genadig vergeven? Wees met ons allen, Heren. Ook met diegenen die thuis meeluisteren, die niet naar de kerk konden komen. Die verhinderd waren vanwege ziekte of zorg. We bidden voor Betty van Drongelen. Ze had het nooit gedacht, vorig jaar, dat ze haar kerstfeest dit jaar zou gedenken en vieren in Calando. Wees met haar en met Jan. Sterk ze. Ondersteun ze. En geef, Heere, dat ook zij, bij al die zwarte draden, mogen zien op de gouden draad van het heil. En dat die draad ook in hun leven aanwezig mag zijn. Tot eer van u. en tot troost van hen. Maar geef het ons allen, Heere. Zegent u het zingen. Gaat u met ons als we van hier gaan. Wilt u ons vanavond weer samenbrengen rond uw woord? Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62, het vierde vers, 62 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.